Heer Jezus, u bent de koning. De koning der koningen. En van u is het koninkrijk. Heer, het is kostbaar dat we samen mogen komen. Heer, rondom elkaar, rondom u. Maar ook rondom uw woord. Heer, we bidden ook dat als we het woord openen, dat u daar ook doorheen zult werken met uw Heilige Geest. Heer, daar vertrouwen we op. Daar strekken we naar uit. En ik bid dat het ook onze harten mag raken. Dat het onze levens mag aanraken daar waar het nodig is. Heer, als we bemoediging nodig hebben, dat het bemoedigend zal zijn. Als we een aansporing nodig hebben, dat het aansporend zal zijn. Heer, ik bid dat u uitwerkt, dat u ook wilt doen door uw woord heen. En ik bid dat u mij daar ook in zalft door uw geest, in de naam van Jezus. Amen. Yes, we zijn in onze Matthäus sprekerserie aangekomen, Matthäus 21. Dus die kun je erbij pakken als je je Bijbel bij je hebt. We behandelen vandaag vers 33 tot 46. En ik zal eerlijk met jullie zijn. Ik heb er in het begin van mijn voorbereiding nog wel even mee geworsteld. Van ja, een gelijkenis van Jezus. En als je er wat op studeert, dan kom je best wel tot een uitleg, zeg maar, van de gelijkenis. Dus ik kan de gelijkenis ook best uitleggen, maar ik zat nog wel een beetje te worstelen met van, ja, oké, een mooie gelijkenis, met best heel veel diepgang ook, dat zullen we ook ontdekken. Maar ook wel een beetje de vraag, ja, maar wat moeten wij hier nu nog mee? Wat moeten jij en ik met deze gelijkenis, die ook wel heel erg speelt in de discussie van Jezus met schriftgeleerden op dat moment. En die ook gaat wel over hun. Wat zit daarin voor ons? Ja, en dat kan sowieso ook de vraag oproepen, moet dat altijd? Moet je bij het woord, hè, als je daar ook zelf mee bezig bent, is het de bedoeling dat je ook altijd op zoek bent naar van, zit er ook een toepassing in voor mij? Nou, persoonlijk geloof ik wel dat dat bijna overal zo is en zo kan zijn. Omdat ook de Bijbel er zelf zo over spreekt. Als je kijkt naar 2 Timotheüs 3 vers 16, dan staat daar elke schrifttekst, dus dat is niet maar een deel van de schriftteksten, dat is niet waar je wel wat of niet mee kunt. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven. Zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Ongelooflijk grote belofte. Dat het woord van God ons wil toerusten. Niet voor de meeste doelen in ons leven, voor de meeste levensgebieden. Nee, het woord wil ons toerusten voor alle levensgebieden. En niet in bepaalde mate en ons een beetje een duwtje op weg geven. Nee, het woord wil ons volledig toerusten. Voor elk goed doel. Dat is groot. En dat betekent ook, de Bijbel is een onuitputtelijke bron van wijsheid, van kennis, van leiding, van het spreken van God tot jou en tot mij. En dat is kostbaar. Dus, en daarmee is het dus wel ook zoeken af en toe. En dan is het studeren. Studeren ook op de context, hoe dat zit historisch gezien in die tijd. In de cultuur van toen, in de tijd van toen. De literaire stijl, want het ene Bijbelboek is het andere Bijbelboek niet. Om van daaruit een goede vertaalslag te maken naar nu, ja, dat is best soms ingewikkeld. En als je zegt, nou, ik vind dat eigenlijk per definitie heel vaak ingewikkeld, nou, dan wil je er ook graag bij helpen. Binnenkort, dat komt dan ook toevallig zo uit, 16 november, maandag, starten we een cursus van 3 avonden. Haal meer uit de Bijbel. Waar we ook juist hierop ingaan, van hoe doe je dat nou? Hoe maak je nou een goede vertaalslag van toen naar nu? En wat voor vragen stel je dat? Zullen we straks ook gaan doen, om ook vanuit dit gedeelte te komen naar een toepassing van nu. Maar hoe doe je dat goed? Want ook een wetboek lees je heel anders dan een psalm. En een psalm lees je weer heel anders dan een brief van Paulus. En ook de interpretatie is dan vaak heel anders. Vraagt om hele andere vragen en antwoorden. Dus 3 avonden, ook welkom voor gasten. Als je zegt, van, ja, daar wil ik wel bij zijn. We hebben al de nodige opgaves. Maar geef je op via mailadres onderwijs@vbgroningen.nl. En wees dan welkom. Maar de sleutel om te komen van toen naar nu is eigenlijk het stellen van de goede vragen. Het stellen van de goede vragen aan de tekst. En dan kom je heel vaak ook tot de tekst en de cultuur en de tijd overstijgende principes. Dus wat zijn de tijdloze principes die opgesloten zitten ook in een hele specifieke gelijkenis die speelde toen in gesprek van Jezus en de schriftgeleerden. Wat overstijgt tijd en cultuur en literaire stijl en wat is daarmee nog relevant ook voor ons nu vandaag? Nou, dat doe je door bijvoorbeeld de volgende vraag te stellen aan de tekst. Welke tekst je ook leest in de Bijbel, je kunt je altijd afvragen, hey, wat zegt dit gedeelte over God? God spreekt op een bepaalde manier. God laat iets zien van zijn karakter, van zijn eigenschappen. Wat zegt dit gedeelte over wie God is? Of wat zegt dit gedeelte over hoe God ons mensen ziet? Wat zegt dit gedeelte over de mens? En daarmee misschien ook wel over jou en over mij. Er zijn er dan ook algemene principes te ontdekken. Los van context. Maar gewoon die zeggen van, hey, maar dat was toen zo. Maar bij een God die ook trouw is en die niet verandert, is dat principe eigenlijk ook nu nog steeds zo. God is voor eeuwig dezelfde. En zijn principes die tijdloos zijn, zijn ook nu geldig voor ons. Nou, als je daaraan wat op studeert en zoekt en je komt tot principes, ja, dan is de Bijbel ook meteen een soort spiegel. Dan mogen we dat ook als spiegel voorhouden en ons afvragen van, hey, ik zie hier iets van God. En ken ik hem ook zo? En het beter leren kennen van God, dat je ook meer ziet van hoe hij is in het woord, ja, kan leiden ook tot diepere aanbidding. Tot meer aanbidding van wie God is en hoe hij zich toont in het woord. En hier zit er wel een belofte in. Dan denk ik van, hey, dat is een belofte die God doet. En die ook geldig is voor nu. Maar geloof ik dat eigenlijk wel? Geloof ik dat die belofte ook voor mij is? En leef ik daaruit? Wandel ik ook in die belofte? Of heb ik daarin stappen te zetten? Om die belofte in zijn ook toe te eigenen naar mijn eigen leven. Of zit er een roep tot actie in? Wat ook dan een roep tot actie is voor mijn leven. En dat is ook een spiegel van, hey, leef ik eigenlijk wel zo? Is dat levensgebied waar God hierover spreekt? Ja, komt dat overeen met hoe ik het leven leid, hoe ik het leven invul, hoe ik daar gestalte aan geef? En misschien is het dan wel een zonde te beleiden, als je zo'n tekst ziet. En misschien is het wel een belofte om toe te eigenen en om uit te gaan leven. Maar dat is de kunst, dat is de zoektocht. En vanuit deze vragen gaan we ook kijken naar die gelijkenis van de vruchten in Matteüs 21. Eerst gaan we, en dat is altijd goed, eerst gaan we kijken, wat is nou de uitleg voor toen, in die tijd? Hoe heeft Jezus het toen bedoeld voor toen? En vandaar gaan we dan daarna kijken van, oké, maar wat zegt dat nou voor nu? Wat nemen we mee eigenlijk als tijdloze principes naar deze tijd? En wat gebeurt hier? Nou, Jezus is nog steeds in discussie met de fariseeën en de schriftgeleerden. En dat is al hiervoor begin met deze 21 tempelreiniging. Die Jezus doet. En vanaf daaruit ontstaat discussie. Waar haalt hij in hemelsnaam het recht vandaan om dat soort dingen te doen? Waar baseert Jezus zijn autoriteit op en zijn bevoegdheid? Waar baseert het op dat hij doet wat hij doet? Dat hij de dingen zegt die hij zegt. Dat is de discussie die gaande is tussen Jezus en de fariseeën. En dus vertelt Jezus nogmaals een gelijkenis. Vers 33, Matteüs 21. Dan zegt Jezus, luister naar een andere gelijkenis. Er was dus een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette hem met een omheining af, groef er een perskuil in en bouwde er een wachttoren. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en vertrok naar het buitenland. Maar toen de tijd van de vruchten gekomen was, stuurde hij zijn slaven naar de wijnbouwers om de vruchten in ontvangst te nemen. En de wijnbouwers grepen zijn slaven vast. En de een gaven ze een pak slaag, de ander doodde ze en een derde stenigde ze. Hij stuurde toen andere slaven, meer dan de eerste keer. En ze deden met hen hetzelfde. Later stuurde hij zijn zoon naar hen toe. Met de gedachte, mijn zoon zullen ze ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze tegen elkaar, dat is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfdeel in bezit nemen. Dus ze grepen hem vast, gooiden hem uit de wijngaard en doden hem. Wel nu, vraagt Jezus. Wanneer de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen? Ze gaven hem ten antwoord, hij zal die ellendelingen een ellendige dood bezorgen en de wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers geven die vruchten aan hem afdragen wanneer het er de tijd voor is. En Jezus zei tegen hen, hebt u nooit in de schriften gelezen, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is de hoeksteen geworden? Maar de Heer heeft dit gedaan, het is een wonder in onze ogen. Daarom zeg ik u, het koninkrijk van God zal u ontnomen worden en gegeven worden aan een volk dat de vruchten van het koninkrijk voortbrengt. En wie over deze steen, die hoeksteen valt, die valt te pletter. En als die op je valt, dan word je vermorzeld. Toen de hoge priesters en fariseeërs zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. En ze zochten naar een gelegenheid om hem te grijpen. Maar ze waren bang voor de mensen, omdat die hem voor een profeet hielden. Als je een beetje studeert op deze gelijkenis, dan kom je heel snel tot het besef. Ja, Jezus die vertelt hier niet zomaar een verhaaltje. Hier zitten allerlei expliciete en impliciete verwijzingen in naar het Oude Testament. Jezus haalt psalmen aan, Jezus haalt Jesaja aan en Jezus haalt Daniël 2 aan. Het beeld van Daniël 2. En het lijkt me goed om daar te beginnen. Te beginnen in Daniël 2, omdat het eigenlijk op de achtergrond van dit verhaal best wel een rol speelt. En dan is het ook boeiend om Daniël 2 daar te kijken en vandaar het weer terug te gaan naar deze gelijkenis. Want in Daniël 2 gaat het over de droom van koning Nebukadnezar. En heeft een nare droom en hij vraagt al zijn zienden en profeten om die droom uit te leggen. Maar hij vertelt niet de droom. Dus dat is op zich best ingewikkeld. Dan moet je inderdaad redelijke profetische gaven hebben om A te kunnen zeggen van hey, dit heb je gedroomd en B, dat betekent dat. Dus dat lukt ook niet. Uiteindelijk lukt het alleen Daniël. En het lukt Daniël omdat God hem de openbaring geeft wat de droom was en wat de betekenis was. Het was de droom van, dat zie je ook hier een plaatje van het beeld, waarbij het hoofd gemaakt was van goud, de schouders en de borstkas van zilver, dit gedeelte zeg maar van koper, de benen van ijzer en de voeten een mengsel van ijzer en klei. Dat enorm standbeeld. Maar toen kwam er in die droom een steen. Een steen die landde op de voeten van het standbeeld, dus de voeten van ijzer en klei. Die raakte dat en die verpulverde die voeten. En volgens het hele beeld viel volledig in elkaar in duizenden stukjes. Het stortte naar beneden. Maar de steen zelf in die droom werd een berg. En die steen zelf vulde de hele aarde. En Daniëls interpretatie van die droom, die was glashelder. En die leefde voort in de denken van het Joodse volk. Je hoeft het beeld van Daniël maar te noemen en iedereen wist waar dat over ging. En iedereen wist dat ze eigenlijk op dat moment nog aan het wachten waren op de steen. Want het ging namelijk over de koninkrijken van de wereld. Zo legde Daniël die droom ook uit. De koninkrijken van de wereld en uiteindelijk het koninkrijk van God. Want de koninkrijken van de wereld, dat zijn die opeenvolgende koninkrijken van goud, van zilver, van brons, van ijzer. Steeds eigenlijk minder machtig, minder groot, minder glorieus dan de voorgaande koninkrijken. En uiteindelijk zou er een heel broos koninkrijk zijn. Een mengsel van ijzer en klei. En daarna zou er iets totaal anders komen. Een steen. Een steen met hoofdletter S. En die zou de voeten van dat koninkrijk, of van dat beeld verpulveren. Met andere woorden, die steen die zou dat koninkrijk vernietigen. En dat hele wankele bouwwerk van al die opeenvolgende koninkrijken, ja, dat zou in elkaar storten. Dat zou met geraas neerkomen. En die steen zelf, die zou uitgroeien als een berg. Als een nieuw soort koninkrijk. Met een nieuw soort heerser. Heersend over de wereld op een hele nieuwe manier. De steen totaal anders dan wat het er dan toe geweest was. En er was geen Jood in de tijd van Jezus die moeite had om te bedenken wat dat allemaal betekende. De koninkrijken van de wereld, beginnen met Babylonië, daarna Perzië, hadden elkaar allemaal opgevolgd tot uiteindelijk Rome aan de beurt was in de tijd van Jezus. En nu toch, nu was het zo langzamerhand wel tijd dat de steen zou verschijnen, die dat beeld ook zou verpulveren. Er was gewoon in de tijd van Jezus een bloeiende Messiasverwachting. En de steen, ze dachten ze ook, de steen, dat was de Messias. Dat was de Messias die het koninkrijk van God zou stichten, door alle koninkrijken van de wereld eigenlijk te vernietigen en iets totaal nieuws te beginnen. Beeld van Daniël 2. En je zegt, mooi verhaal, maar wat heeft dat te maken met deze gelijkenis? Nou, het heeft alles te maken met die gelijkenis van die kwaadachtige pachters die uiteindelijk de zoon van de landheer willen doden. En tegelijkertijd, het is ook maar een klein stukje van die gelijkenis. Want eigenlijk alleen maar dit. Jezus citeert in zijn interpretatie van het verhaal wat hij zelf vertelt, citeert hij een aantal teksten. Hij citeert Psalm 118, waar we lezen dat de steen die de bouwers afkeurden, dat die de bovenste hoeksteen is geworden. En hij pakt Daniël 2 erbij. De steen die uiteindelijk ook alles wat er mee in aanraking komt, zal vermorzelen. Want Jezus is de steen. Jezus is de Messias en hij is de gezalfde. En hij is gekomen om het koninkrijk van God werkelijkheid te laten worden. Het was een totaal nieuw begin. De Messias is gekomen en het koninkrijk van God is gestart met de komst van Jezus. En uiteindelijk zullen al die aardse koninkrijken wankelen. Ze zullen naar beneden storten. Ja, waarom is dat dan een interpretatie van deze gelijkenis? Dan omdat de steen en de zoon hetzelfde zijn. Allebei is het een beeld van de Messias, van Jezus. En hij gebruikt dat en hij haalt Daniel 2 aan, hij haalt Psalm 118 aan en hij gebruikt het om te laten zien van kijk, dit is wat er nu op dit moment aan de hand is. Dit is wat er aan het gebeuren is. Op de plek hier, de landheer, dat is God. De wijngaard is Israël. De pachters, dat zijn de leiders van het volk Israël, de officiële leiders. En de slaven, ja, dat zijn de vroege profeten. Met als laatste Johannes de Doper. En de zoon in de gelijkenis, ja, dat kan alleen maar Jezus zijn. En daarmee wordt het een gelijkenis vol diepgang, vol oudtestamentische lading ook die eronder ligt. En ook vol verdriet en vol van kracht. Want Jezus laat zien, ik ben nu naar Jeruzalem gekomen als steen. Ik ben gekomen om de huurders van de wijngaard, de leiders van het volk, te confronteren eigenlijk met een eis van inkeer. Met een eis van bekering. Want God wil dat Israël nu eindelijk wordt wat hoe het bedoeld is. Dat Israël is bedoeld als licht voor de wereld. Als voorbeeld voor de volken. Israël is bedoeld om de volken op te wekken tot jaloersheid. En dit is ze niet gelukt. En dan zie je ook dat dat zich uitmondt in het feit dat Israël, de leiders, uiteindelijk ook de zoon Jezus weigeren. En dat ze hem uiteindelijk ook daadwerkelijk ter dood laten brengen. En waarom dan de steen, ook in dit gelijkenis van de wijngaard? Nou, omdat het laatste koninkrijk, het beeld van Daniel, dat koninkrijk van ijzer vermengd met klei, ja, misschien is dat toch niet Rome, zoals wel heel vaak wordt geïnterpreteerd. Misschien is het wel in de ogen van Jezus het hele ongemakkelijke huwelijk tussen Herodes, de politieke machthebber, en de Joodse leidinggevende, de Joodse leiders. Het huwelijk tussen de Joodse leiders, de huwelijk tussen religie en politiek, wat eigenlijk gewoon niet samenging. Het bondgenootschap wat geen stand kon houden. En misschien is het wel hun wankelijke koninkrijk wat ze samen een beetje in stand hielden, wat beneden zou storten als die steen uiteindelijk op hun zou neerkomen. En dat betekent dat we het hier, dat is allemaal wel interpretatie en theologie, maar het is eigenlijk een heel cruciaal punt. In de verhouding van God tot zijn volk, tot Israël. En je zou ook aan de hand van deze gelijkenis zomaar een soort van vervangingstheologie kunnen ophangen. Waarbij we kunnen stellen, nou hier zie je dat Jezus ergens zegt, Israël, het volk, heeft voorgoed afgedaan. En God schakelt nu door naar plan B. En plan B is de gemeente. De gemeente uit de heidenen, samen met de Joden die Jezus wel als Messias erkennen. Dat is plan B. En vanaf hier is er geen ruimte meer voor Israël. Want God is hier heel duidelijk. Jezus is heel duidelijk in deze gelijkenis. En dan zie je weer, ook als je denkt dat je een bepaalde betekenis haalt uit een Bijbelgedeelte, dan is het altijd belangrijk om te zeggen, ja, maar hoe spreekt dan de rest van het woord erover? Klopt dit ook, wat we nu constateren op basis van één gelijkenis, over dat Israël eigenlijk wel klaar is, want er is nu een nieuw verhaal? Klopt dat? Of als we de rest van de Bijbel erop naslaan, dan zien we van, oh, maar wacht even. Dit is hier de betekenis, maar in het hele licht van de Bijbel is er wel de nuance, is er wel de context van dat God ook op andere plekken, op andere manieren spreekt over de toekomst van bijvoorbeeld Israël. Maar feit is, en dat zullen we zo ook zien, feit is dat vanaf dit moment in de geschiedenis, hier in dit gesprek met Jezus, in de gebeurtenis in Jeruzalem, dat het wel duidelijk is dat de Joodse leiders niet langer de vertegenwoordigers zijn van God op aarde. En dat waren ze wel, de priesters, de profeten, zij stonden tussen het volk in en God. De profeten spraken namens God tot het volk, de priesters gingen namens het volk naar God. En zij voerden eigenlijk, zij oefenden de macht van God uit over het volk. En Jezus zegt, daar komt nu een einde aan. Dat is nu klaar. En dat is groot. En uiteindelijk die verantwoordelijkheid voor die wijngaard. Ja, dat geven we aan andere mensen. Mensen die wel koninkrijksvruchten zullen produceren. En daarmee komt het opeens op ons af. Want opeens horen wij ook bij die wijngaard als gelovigen uit de heidenen. Die wel ook in staat zijn om koninkrijksvruchten voor te brengen. Maar, en dat is echt een stukje theologie, maar dat is ook wel belangrijk om dat af en toe te laten klinken. Is daarmee dan de plek van Israël voorgoed afgedaan? Is die weg? Nou nee, zeker niet. En daarom wil ik een gedeelte lezen uit Romeinen 11. Hierbij, als het gaat om specifiek op de plek van Israël. Daar hebben we het niet vaak over, maar dat is wel belangrijk. Dat is heel belangrijk. We hebben ook de laatste gemeentevergadering eens over gedeeld. Als het gaat over Israël en de gemeente, dan wel jarenlang een taakgroep. Maar het lijkt ook altijd wel als Israël, ja, dat heb je bij wijze van spreken als hobby. Dat bedoel ik echt niet spottend, maar er zijn een groepje heeft het Israël als hobby. En een hele grote groep heeft eigenlijk helemaal niks met Israël. En we zitten ook meteen in de tegenbeweging, ja, maar er zijn ook Palestijnse christenen, die hebben het ook zwaar. Ja, dat is een tegenstelling die voor mij betreft even niet meteen bij elkaar te zijn. Maar wij vinden dat lastig, Israël. En wij hebben ook gezegd op de gemeentevergadering, wij geloven, en dat zullen we ook zo zien in Romeinen 11, dat Gods verbond met Israël, met het Joodse volk er nog steeds is. En er altijd zal zijn, dat voor eeuwig is. En dat betekent dat wij daarin ook een verantwoordelijkheid hebben. En dat wij niet Israël, maar aan de rand van de gemeente voor een paar, voor de fanclub van Israël is. Israël hoort in het hart van de gemeente. En we willen dat ook normaliseren. We willen op een normale manier over Israël praten. En want het was dan zo, als je dan positief was over Israël in een preek, dan kreeg je soms mailtjes en dan hadden we voor ons gevoel bonuspunten verdiend. Omdat we even goed hadden gescoord bij de Israël fanclub. Daar willen we vanaf. Zo willen we daar niet over spreken. Israël hoort in het midden van de gemeente. En dat zien we in Romeinen 11. En we hebben daar een verantwoordelijkheid in. Romeinen 11 vers 21 tot 32. Daar staat als God de takken die aan de boom thuis horen. Het gaat hier over de edele olijfboom. Als God de takken die aan de boom thuis horen niet heeft ontzien. En het gaat dan over Joden die weigerden om Jezus te erkennen als Messias. Hij zal ook jou niet sparen. En dat gaat dan over eigenlijk jou en mij als gelovigen uit de heidenen. Houd daarom Gods goedheid voor ogen. Maar ook zijn strengheid. Zijn strengheid voor de takken die zijn afgevallen. En zijn goedheid jegens jou. Als je tenminste zijn goedheid trouw blijft. Dat is ook een duidelijke oproep. Het is niet alleen maar vrijheid, blijheid en we zijn gekocht en betaald door het bloed van Jezus en lang leven de liefde van God. God verwacht ook trouw. En we zullen ook zien, God verwacht ook vrucht in onze levens. Want anders wordt ook jij weggekapt. En wat hen betreft, dus het Joodse volk, die niet in Jezus geloven, als zij niet in hun ongeloof volharden, zullen ook zij weer worden geënt. Want God is bij machte hen opnieuw te enten. Jij bent van de wilde olijfboom, waartoe je van nature behoort, afgebroken en tegen je natuur in geënt op de edele olijf. Nou, hoeveel gemakkelijker zullen zij die er van nature bij horen, weer op hun eigen stam worden geënt. Overschat u zelf niet, broeders en zusters uit de heidenen, broeders en zusters uit Groningen, Friesland, Drenthe, VBG. Overschat u zelf niet. Ik wil u niet onkundig laten van dit geheim. De verstening die over een deel van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de grote massa van de heidenvolken is binnengegaan. Andere vertaling zegt hier, totdat de volheid der heidenen is binnengegaan. Of totdat het getal der heidenen vol is. En dat is het ultieme eindtijd. Hoe noem je dat? Symptoom. Het getal van de volheid van de heidenen. Dus God heeft een bepaald getal in gedachten. Daar kunnen we een leuke quiz van maken. Alleen lastig is, niemand weet wat het getal is. Hoeveel miljard heidenen gaat het om? Geen idee. Maar dat is zeg maar het sleutelmoment. Als het getal der heidenen vol is. Als er zoveel heidenen uiteindelijk tot geloven en tot erkenning van Jezus als Messias zijn gekomen. Ja, dan zal het einde komen. Dan zal Jezus terugkomen. En dan zal ook gebeuren wat hier verder ook in de verse staat. Dat we zo zullen lezen. Dus ik zie dat we soms heel erg bezig met eindtijdscenario's. En heel recent waren er weer bloedmanen. En daar kon je ook allerlei betekenis aan verlenen. En ik kreeg letterlijk hele tijdschema's voorgeschoteld dat het nu in september toch echt zou gebeuren. Maar ja, nu is september. Het is inmiddels alweer oktober, bijna november. En er is niet gebeurd wat dan weer gedacht dat zou gebeuren. Weet je, we moeten oppassen met ook heel stellig zijn in onze eindtijdscenario's. Want ik persoonlijk geloof dat dit een hele belangrijke is. En het lastige is, we hebben geen idee. We hebben geen idee wanneer dat getal vol is. Mooi is, we kunnen wel meehelpen. We kunnen meehelpen doordat wij allemaal het evangelie verkondigen. Als wij het evangelie verkondigen, dan zullen er steeds opnieuw heidenen tot geloof komen. En dan zijn we weer een stapje dichter. Vanochtend, prijs de Heer, eerste dienst, zijn mensen tot geloof gekomen. Dat betekent dat het getal weer iets voller is geworden. Dat is een eindtijdteken, zou je kunnen zeggen. Dus laten we ons daarop focussen. Niet alleen maar hobbymatig mag het best om wat in eindtijdscenario's te puzzelen, zeg maar. Maar volgens mij is onze opdracht om het evangelie te verkondigen. En laten we ons daar onze meeste energie in ieder geval aan besteden. Overschat u niet, broeders en zusters. Ik wil u niet onkundig laten van dit geheim. De verstening die over een deel van Israël gekomen is, duurt slechts totdat de grote massa van de heidenvolken is binnengegaan. En zo zal tenslotte heel Israël gered worden. Volgens de woorden van de schrift. Uit Sion zal de redder komen. En hij zal de goddeloosheid uit Jacob verwijderen. Het gaat over de wederkomst van Jezus. Dit is het verbond dat ik met hen zal sluiten. Wanneer ik hun zonde heb weggenomen. Al staan zij vijandig tegenover het evangelie. Omwille van u. Toch blijven het Gods geliefden. Het Joodse volk blijft Gods geliefde volk. Krachtens zijn uitverkiezing omwille van de aartsvaders. De belofte die God heeft gedaan aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob. Want God kent geen berouw over zijn genadegave of zijn roeping. Zoals u eertijds aan God ongehoorzaam bent geweest, maar nu dankzij hun ongehoorzaamheid ontferming hebt gevonden, zo zijn zij op hun beurt nu ongehoorzaam geworden. Ten gevolge van de u betoonde ontferming. Dat is een moeilijke zin hoor. Opdat ook zij nu ontferming zouden vinden. Zo heeft God allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om alle in te sluiten in zijn ontferming. Nou, daar zitten natuurlijk 3 preken in, dat snap je ook wel, alleen al in dit gedeelte. Gaan we nu niet doen. Maar wat hier wel uit blijkt is, Gods verbond met Israël is voor eeuwig. En het is aan ons, heidenen, samen met onze Joodse broers en zussen die ook geloven in Jezus als Messias, om eigenlijk het Joodse volk tot jaloersheid te wekken, om het licht voor hen te zijn. En daar zijn we in 20 eeuwen ongelooflijk slecht in geweest, als christenen. Wij staan aan de basis als christenen van het antisemitisme. Wij staan aan de basis als christenen van intense jodenvervolgingen door de eeuwen heen. We hebben daarin een ereschuld naar het Joodse volk. En we kunnen niet zeggen, het is wel of niet mijn hobby. Het is Gods geliefde volk. En wij zijn geroepen om hen lief te hebben. We zijn geroepen om hen uiteindelijk ook tot jaloersheid te wekken. Door ons geloof in Jezus. En dus hebben we gedacht, hoe krijgen we ook als gemeente dat Israël-verhaal meer in het midden van de gemeente? Daar hebben we over nagedacht. We zijn in gesprek geweest met de taakgroep Israël in VBG. We hebben in de Bijbel gedoken. En uiteindelijk hebben we gezegd van, voor de toekomst leggen we de focus op de Messias beleidende gemeenten in het land Israël. En waarom? Nou, ook omdat de Bijbel ons oproept om in het bijzonder voor onze geloofsgenoten, zeg maar, om die te ondersteunen. Dat zegt Paulus ook een aantal keren. En we weten gewoon, de Messias beleidende Joden, juist ook in het land Israël, hebben het ongelooflijk zwaar. Ze hebben het heel zwaar. Er is heel sprake van wel onderdrukking en tegenstand en strijd. Ze hebben het zwaar, ze hebben het moeilijk. Dus we willen hen ondersteunen. Ook omdat we ook weten dat zij, zeg maar, een veel gemakkelijker ingang hebben bij het Joodse volk dan wij. Dus we willen hen ook ondersteunen. We zien ook dat heel veel Joden, zeg maar, juist ook de afgelopen jaren, terugkeren vanuit alle windstreken naar het land Israël, zoals we dat nu kennen. Ze maken dan Aliyah, terugkeer naar het beloofde land. En we zien dat juist de Messias-blijvende Joden daarin ook een unieke rol kunnen innemen in het opvangen van mensen, maar daarmee ook in het uitleven van het evangelie. Dus we willen ook niet zelf weglopen van verantwoordelijkheid, maar willen hem bekrachtigen. Omdat we geloven dat dat veel effectiever is dan dat wij proberen om Joden, zeg maar, te bereiken met het evangelie. Moeten we niet laten als het kan, maar we willen intensief of intentioneel ook investeren in Joodse Messias beleidende gemeenten. Daar ligt de focus voor de komende jaren. En dat willen we gewoon ook te midden van de gemeente gewoon stellen. Niet alleen op een gemeentevergadering is ook goed. Om het gewoon ook zo samen te zeggen van, dit is waar wij ook als gemeente voor staan als het gaat om Israël. We willen het normaliseren van de rand in het midden. En daar gewoon over praten en daarvoor bidden. En daar samen kijken wat we kunnen doen. Vanuit dat verhaal gaan we nu terug naar Matteüs 21, de gelijkenis. En dan kom ik even terug van die vraag van het begin. Ja, je kunt zo'n gelijkenis dus wel uitleggen en de betekenis. En je kunt het ook wel doorvertalen. Hey, er ligt dus ook een appel voor ons uit het woord. Als het gaat om onze houding ten opzichte van het volk Israël. Maar ik geloof dat er meer te vinden is. Als je de goede vragen stelt ook aan zo'n gelijkenis, dan valt daar meer te ontdekken van wie God is. En wat daar ook in schuilt voor ons. Wat voor principes overstijgen de tijd, overstijgen de cultuur, overstijgen de gewoonte ook van toen. Dus dan komen we weer bij die vragen. Als het gaat om die gelijkenis van die wijngaard. Wat zegt dat nou eigenlijk over God? Wat zegt dat over ons mens? En wat zijn dan algemene overstijgende principes? En dan wil ik nog één keer de eerste twee versen lezen. Om alleen al even naar die twee versen te kijken en te zien. Wow, maar dit zegt eigenlijk heel veel over God. En het zegt daarmee ook heel veel over ons. Dus opnieuw even vers 33 en 34. Luister naar een andere gelijkenis. Er was dus een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette hem met een omheining af. En de landeigenaar is God in deze gelijkenis. Hij zette hem met een omheining af, groef er een perskuil in en bouwde er een wachttoren. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en vertrok naar het buitenland. Maar toen de tijd van de vruchten gekomen was, stuurde hij zijn slaven naar de wijnbouwers om de vruchten in ontvangst te nemen. Als ik dan even probeer, los van het gesprek wat Jezus had met de fariseeën en schriftgeleerden op dat moment. Als ik kijk van wat zegt dit over God, dit verhaal. Dan zegt dat mij over God, dat God eigenlijk alle voorwaarden creëert voor vrucht. God legt de wijngaard aan, God bouwt een omheining, God geeft een perskuil om uiteindelijk ook de sappen uit die druif te krijgen. En God bouwt een wachttoren. Ook om bescherming te geven tegen dieven, omheining, tegen dieren die willen roven. En de middelen om uiteindelijk tot vrucht te komen. God creëert voorwaarden voor vrucht. En dat doet hij dus ook in jou en mijn leven. Dat doet hij ook in het midden van deze gemeente. God creëert de voorwaarden voor vrucht. Ook in jouw leven en in mijn leven. Letterlijk zou ik maar zeggen, zie je dat alleen al in de vrucht van de geest. Die in ons wil uitwerken. Want het is zijn vrucht. Hij wil ons vruchtbaar maken. Vrucht van de geest gaat over ons karakter. Dat we gekenmerkt worden door vreugde, door vrede, door zachtmoedigheid, door liefde, door geduld, door goede tierenheid. Moeilijk woord zeg. Maar goedheid, zullen we het zo noemen. Karakter, dat we qua karakter meer op Jezus gaan lijken. En hij wil ook dat we qua daden meer op Jezus gaan lijken. Dat doet hij door de gaven van de geest. Die hij ook allemaal, zoals de geest geeft aan wie hij wil. Maar dat we samen, zeg maar, al die gaven van de geest vertegenwoordigen. Zodat we samen ook dat lichaam van Jezus vormen. God geeft alle voorwaarden voor vrucht. Dat is een belofte. En dan kun je wel zeggen van ja, ik zou niet weten hoe God mij wil gebruiken in de bouw van het koninkrijk. Daar moet je naar op zoek. God heeft jou uniek gemaakt. En hij wil dat jij vruchten voortbrengen die passen bij wie jij bent. Die passen bij jouw leven, bij jouw persoonlijkheid, bij de passies die je hebt, de overtuiging waarin je leeft. Maar ook bij de gaven en talenten die hij jou heeft gegeven. En om het even ook in verhaal te stellen, als jij gemaakt bent als een appelboom, dan vraagt God niet peren van jou. Als jij alles in je hebt, zeg maar, om appelboom te zijn, dan verwacht God uiteindelijk appels. Als je een perenboom bent, dan verwacht hij peren. Dus je hoeft geen vrucht voor te brengen wat helemaal niet past bij wie jij bent. Bij wat jij hebt aan gaven en talenten ontvangen. Dat is ook ontspanning. Jij mag de vrucht voorbrengen die God door jou wil bewerken. Maar er zit nog een principe in. God die geeft de voorwaarden voor vrucht. Maar je ziet ook in de gelijkenis, God verwacht ook vrucht. God verwacht vrucht. Hij geeft de voorwaarden, maar uiteindelijk stuurt hij wel zijn slaven om ook de vrucht in ontvangst te nemen. God verwacht vrucht. Ook in jouw leven. Ook in mijn leven. God verwacht vrucht. En dat is iets moois. Want als je ervaart dat je vrucht mag voorbrengen voor het koninkrijk, man, dat geeft zoveel voldoening. En het is niet hier staan en preken. Ja, als het goed is hoort dat er ook bij. Maar vrucht dragen voor het koninkrijk, dat heeft te maken met al je levensgebieden. Hoe ga ik om met mijn tijd? Hoe ga ik om met mijn vrouw en kinderen? Zijn er in mijn gezin koninkrijksvruchten te proeven? In de manier waarop ik vorm probeer te geven aan mijn rol als echtgenoot, mijn rol als vader. Zijn er koninkrijksvruchten te vinden in hoe ik mijn geld besteed? Hoe ik mijn tijd besteed? Of als je naar mijn agenda en mijn bankrekening kijkt, zie je van, ik ben vooral erg bezig met het koninkrijk van Arjan. Met mijn eigen koninkrijk en daar ben ik druk mee en ik probeer tot ontplooiing te komen. En het gaat uiteindelijk om mijn fijne, goede leven. Ik heb gemerkt En het is ook een beetje, als mensen vragen wat is het doel van jouw leven, dan zeg ik altijd, ik wil vrucht dragen voor het koninkrijk. En dat gaat veel verder dan dat ik toevallig ook het voorrecht heb om te mogen werken in deze gemeente. Dat heeft dus ook te maken met mijn rol als echtgenoot, vader, buurman. Hoe ik met mijn tijd, met mijn geld, met mijn energie omga. Ik wil vrucht dragen voor het koninkrijk. Dat is mijn missie. Dat is het doel van mijn leven. En ik doe dat, probeer dat te doen. Dat maak ik ook. Ik ga struikelend achter Jezus aan, dat is ieder anders. Ik maak ook mijn fouten. Ik probeer te doen met wat ik denk dat God aan gaven en talenten aan mij heeft gegeven. Ik heb helemaal geen zin om een peer te zijn, want ik vind volgens mij een appelboom. Weet je, dus ik focus mij op het tot ontwikkeling brengen van de appels, zeg maar, soort van, in mijn tuin. Dus we hebben ook meer appelbomen dan perenbomen toevallig thuis. Maar vrucht dragen voor het koninkrijk. God verwacht actie. God verwacht vrucht. En ik denk, oh, als we daarin ook leren groeien, als we daarin dat omarmen van Heer, u gaat het mogelijk maken in mijn leven, maar ik verlang er ook naar. Ik wil ook dat als u komt voor die vrucht, als ik uiteindelijk ook verantwoording moet afleggen van mijn leven, van hoe ik ben omgegaan met tijd, geld, energie, ja, dan wil ik ook gewoon vruchten kunnen presenteren. En zoals Paulus dat ook in een ander verhaal zegt, ik wil werken van goud en zilver en edelstenen opleveren. Niet werken van hout en hooi en stro, die heel makkelijk ook weer verbranden in het verterende, louterende vuur. Ik wil koninkrijksvruchten in mijn leven en ik verlang het ook in het leven van de gemeente. En denk, het is al zoveel te zien. Het is zo mooi. Maar laten we alert blijven. En laten we blijven bewerken. Blijven ons eigen leven en ons eigen hart blijven ploegen, zeg maar. En wieden. Er moet onkruid uit. Er moet gesnoeid worden af en toe. En ik weet niet hoe jij het vindt, maar ik vind snoeien vreselijk. Gewoon als er aan mijn leven gesnoeid wordt, vind ik nooit leuk. Want het doet altijd zeer. Als God mij laat zien dat er nog een bepaalde karaktereigenschappen van mij nog net niet helemaal overeenkomen met wat hij bedoelt met de vrucht van de geest. En hij gaat daar processen met mij aan. Dat is nooit leuk. Snoeien is niet leuk. En als ik wel eens van die tuiniers zie snoeien, dan denk ik van, crisis, ik hoop maar dat je er verstand van hebt. Want er staan nu alleen nog maar een paar staken in de grond, terwijl het was een hele mooie struik of een hele mooie boom. Maar ik heb geleerd van tuiniers dat als je wilt snoeien, ja, dan moet het grondig. Want als je grondig snoeit, dan krijg je daarna des te meer bloei en des te meer vrucht. En ik vind het echt lachen, man. Ik heb dus echt appelbomen en pruimenbomen. En ik durf nooit zo vet te snoeien. Want ik vind het zonde. Ik zie soms al bloesems en dan zie ik al appeltjes en peren. En dan ben ik misschien wat te laat met snoeien, want ik heb niet veel verstand van snoeien. Maar als het er al aan hangt, volgens mij moet je helemaal niet meer snoeien. Maar stel dat het wel de goede tijd zou zijn voor snoeien, dan ben ik een voorzichtige snoeier. Want ik denk, ja, maar ik ga toch geen appel snoeien die nog appel aan het worden is, zeg maar. Maar ik weet als ik het wel doe. En bij druiven heb je dat volgens mij ook heel sterk. Als je wel rigoureus dat terugsnoeit, dan krijg je daarna veel overvloedige vrucht. Dus zullen we ons openstellen, ook als dat nodig is, voor een snoeiproces in ons leven. Omdat dat hoort bij dat proces van God, dat het klaarmaken ook van die wijngaard en uiteindelijk het komen tot meer vrucht in onze levens voor zijn koninkrijk. En er geeft niks meer voldoening. Vind ik, ervaar ik in mijn leven. Naar vrucht dragen voor zijn koninkrijk. Zullen we ons daarvoor openstellen. Amen. En zullen we daarvoor bidden. Dat gewoon God dat ook uitwerkt in ons leven. Dat we onze levens daarvoor openen. En het kan ook zo zijn dat je hier zit. En ik stel voor dat we gewoon gaan staan bij het bidden. Zodat we actief daarin worden. Ik kan me voorstellen dat je hier zit. En dat je zegt van joh, maar vrucht dragen zo, dat is allemaal nog ver van mijn bedshow, want ik sta eigenlijk nog op een hele andere plek in mijn leven. En dan is misschien die tekst voor jou, die gelijkenis. Veel, heb je Jezus al erkend als de hoeksteen van jouw leven? Is hij al die hoeksteen waar je zegt, ja, maar daar bouw ik op. Ik bouw mijn leven op het fundament wat ligt in Jezus. Ik bouw mijn identiteit op Jezus. Niet op wat mensen vinden, wat ik zelf vind of denk dat ik zou moeten zijn. Mijn identiteit ligt op die hoeksteen Jezus. En als je dat, je weet van jezelf waar je staat ten opzichte van Jezus. Heb je hem al in jouw leven aanvaard als je verlosser? Als de Heer van jouw leven, als jouw koning? En als dat niet zo is, dan voel ik me vrijmoedig om je uit te nodigen om vanochtend die stap te zetten. Om je leven over te geven aan hem en te zeggen, Jezus, ik herken u als die hoogste hoeksteen. Ik herken u als mijn verlosser en Heer. En ik wil vol worden van uw geest, omdat ik wil vrucht dragen voor uw koninkrijk. Als dat voor jou is, dan nodig ik je uit om daarin ook straks je hand op te steken. Zo van, naar Jezus, Heer Jezus, hier ben ik. En op dit moment geef ik mijn leven over aan u. En geef ik u toestemming om te snoeien. Geef ik u toestemming om me te vervullen met uw geest. Om me te reinigen van wat mij aankleeft. Om me nieuw te maken. En uiteindelijk ook te laten vrucht dragen voor uw koninkrijk. Dus ik nodig je uit. Zodat het voor het eerst is wat je doet. Of misschien ben je op de weg terug. Ben je weg geweest. En nodig je Jezus opnieuw uit. Kom. En ik wil jou opnieuw enten op die boom. Zullen we daarvoor bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Heer, waarin allereerst ook op ons afkomt. Dat uw verbond met Israël een eeuwigdurend verbond is. Heer, en we belijden dat we als kerk, als christendom, daarin een ongelooflijk slechte beurt hebben gemaakt de afgelopen 20 eeuwen. Heer, dat betekent we hebben een soort van ereschuld naar het Joodse volk. En ik bid dat u ons helpt, Heer, om ook dat Joodse volk, los van politieke ingewikkelde situaties, om het Joodse volk in de juiste context te gaan zien. In de context van de waarheid van uw woord. Heer, en dat wij ook de juiste focus verder mogen vinden als gemeente. Dat u ons ook die gemeentes op het pad brengt waar we ons ook aan kunnen verbinden. En die wil kunnen versterken. En die wil kunnen bemoedigen. En kunnen bekrachtigen om juist ook het evangelie uit te leven binnen hun volksgenoten. Heer Jezus, we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, als de taal ook de laatste weken erg onrustig is rond de Tempelberg. Dan bidden we, Heer, dat uw heerschappij daar ook uiteindelijk tastbaar en zichtbaar zal worden opnieuw. Maar we bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden voor bescherming, Heer, voor uw volk. En we bidden boven alles, Heer Jezus. We wachten op het moment waarop u terugkomt. Heer, waarop u zult verschijnen, juist ook op de Olijfberg. Heer, om van daaruit te gaan heersen over deze wereld. Heer, en van daaruit ook redding aan te bieden aan het hele volk Israël. We kunnen niet wachten, Heer, als we zien hoe de wereld nu op drift is. We kunnen alleen maar zeggen, kom Jezus, kom. Heer, en tot die tijd, totdat u komt, Heer, is het aan ons om het evangelie te verkondigen. Heer, we hebben het verkondigd en daarom nodig ik namens de Heer Jezus uit, als jij voor die keuze staat, om op dit moment je leven aan hem te geven. En zoals voor jou geldt, wil ik je vragen om je hand op te steken, zodat ik ook met je kan bidden. Zijn er mensen die zeggen, ja, ik geef mijn leven nu aan Jezus. Dan nodig jij om je hand op te steken, zodat ik met je kan bidden. Jezus, erken als verlosser en Heer. God ziet je hand. Zijn er meer mensen die weten, dit is voor mij. Heer, ik weet niet of ik alles heb gezien, maar u ziet onze harten, u ziet onze handen. En ik dank u in ieder geval voor het ene leven wat zich heeft overgegeven van u. Misschien zijn er meer. Heer, dan bid ik dat u reinigt door uw bloed. Heer, dat u volmaakt door uw geest. Heer, dat u waar nodig snoeit, maar dat u ook tot bloei brengt. Dat u deze persoon of personen ook laat vrucht dragen voor uw koninkrijk. Heer, maar bovenal vul hen met uw vrede. Vul hen met uw vreugde. Heer, en wortel hen diep in u. En ik bid voor ons allemaal, Heer, als we hier staan. Heer, u kent ook onze nood. U kent, sommigen zitten misschien midden in een snoeiproces. Heer, sommigen zitten misschien midden in het ontdekken van hun gaven en talenten. Sommigen zijn misschien afgestompt geraakt door teleurstellingen in het verleden. Zeggen van, ik brand mijn vingers niet meer in dat koninkrijk waar ook zoveel distels zitten. Waar ik me aan heb verwond. Heer, dan bid ik om uw genezing. Genezing van zielen, daar waar teleurstelling is ontstaan in gemeentes, misschien wel in deze gemeente. Heer, dan bid ik om genezing en herstel van zielen. Dat u daarin pijn wegneemt, dat u teleurstelling wegneemt. Dan spreken we uw vernieuwing en uw leven uit over deze harten. Heer, dat mensen weer stappen durven te zetten. Om vrucht te willen dragen. Vrucht te willen dragen in het omgaan met onze tijd. In het omgaan met onze energie. In hoe we in onze gezinnen bewegen, in onze buurt bewegen, in ons werk bewegen. Dat we vrijmoedig zullen zijn om het evangelie te verkondigen. Dat we vrijmoedig zullen zijn om gul te zijn met ons geld. Om ook daarmee te investeren in uw koninkrijk. Heer Jezus, bewerk het in onze harten. En laat daarmee ook uw woord, Heer, ook de komende dagen. Laat daarmee uw woord opnieuw een spiegel zijn voor onze levens. Heer, en ik bid dat u daarin de naprediker zult zijn. In uw machtige naam. Amen. Als jij zegt, joh, mooi en aardig, maar ik zit met blokkades of ik zit met andere personele problemen waardoor ik niet zou weten hoe ik naar een volgende fase van vruchtdragen kan gaan, Dan wil ik je uitnodigen om daarmee ook naar het gebedsteam te gaan. Ik wil mensen die beschikbaar zijn voor gebed ook vragen om daar te staan. En de meeste leiders van de gemeente zitten in Stadskanaal. We hebben daar een leidersweekend gehad. Ik was er ook, maar ik mocht hier nu naartoe. Het was fantastisch. Ik ben dankbaar voor hoe het gaat binnen de leiding van de gemeente. Een cultuur van openheid en vertrouwen. Het is zo kostbaar. Het is zo mooi. De richting is helder. We weten waar we naartoe gaan als gemeente. We weten ook hoe we dat willen doen. En het is zo kostbaar om te proeven. Dat wil ik ook gewoon bij u neerleggen. Ik ervaar het als heerlijk om te proeven dat het gewoon gezond is en goed is. En dat is goed om dat misschien te vertellen. Of weet ik niet of het goed is. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi dat we gewoon ervaren. Het is een gezonde cultuur. En dat is een klimaat waar ook groei kan komen. Dus, maar dat was, waarom was dat ook alweer? Ja, dat was omdat er natuurlijk gewoon heel veel bidders ook in Stadskanaal zitten. En dus heb je ervaring met ministeriegebed, wil je dan ook beschikbaar zijn nu voor gebed. Misschien is het lang geleden dat je hebt gestaan, maar dan nodig je uit om beschikbaar te zijn. En heb jij last van blokkades of andere persoonlijke nood, of je zit ergens mee, of je hebt net een keus gemaakt. Joh, daar zijn mensen die willen ook heel graag met jou nog naar de troon van God. Dus maak daar alsjeblieft gebruik van, terwijl we ook verder God gaan aanbidden.
The sweetest phrase.